Goedenavond, beste vrienden. Het is weer zover voor onze meditatie op woensdagavond. Ik ga met u een stukje lezen uit 1 Korinthe 15, versen 1 tot en met 10. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van het werk het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook aan mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Tot zover. We lezen in het tweede boek dat Lucas ons nagelaten heeft, het boek Handelingen, dat de Heere Jezus zich na zijn opstanding levend vertoond heeft. De Heere Jezus is na het volbrengen van zijn werk op aarde immers niet terstond naar de hemel teruggegaan. Hij heeft zich in de tijd voor zijn afscheid laten zien en horen. Er moesten namelijk getuigen komen van zijn opstanding. De discipelen moesten met een duidelijke getuigenis de wereld ingaan. De Heere is waarlijk opgestaan. En, wat ze op de paasdag al zeiden, en is van Simon Petrus, gezien. Zijn verschijning aan de zijnen is voor hen allereerst tot rijke troost en grote blijdschap geweest. Maar het diende vooral een ander doel, namelijk om de wereld in te kunnen gaan met een hele rijke boodschap. Christus verschijnen met vele gewisse tekenen was dus vooral om de wereld te dienen met een troostrijk evangelie. Door middel van de verkondiging van het heilige evangelie verschijnt de Heere Jezus Christus ook heden ten dagen nog aan zondaren. De Heilige Geest paart zich aan de verkondiging van het evangeliewoord en doet zondaren zien. Zien met ogen van geloof. Weet u in welke weg hij zondaren op Christus doet zien, in de weg van ontdekking? We gaan zien wie en wat wij geworden zijn door de zonde. We gaan leren hoe nodig het is om de Heere Jezus Christus persoonlijk te leren kennen. En daarom en zo openbaart de Heere Jezus zich ook heden ten dagen nog. Aan wie? Het gaat net als in de dagen van zijn opstanding. Hij verschijnt daar waar het plaats voor is, aan het hart van een berouwhebbende Petrus, een treurende wandelaar naar Emmers en een wenende Maria die niet zonder kan. En hij verschijnt met een boodschap. Die boodschap luidt, ik leef en gij zult leven. Eens zal alle ogen hem zien als hij wederkomst op de wolken des hemels. Gelukkig dan de mens die hem kennen mag, omdat hij gekend is. Maar hij verschijnt ook aan degenen die hem geheel niet kennen en verwachten. Door middel van het heilige evangelie zoekt hij hetgeen hem niet zoekt. Paulus is daarvan een heel duidelijk voorbeeld. Maar hij is verschenen opdat er een evangelie zou zijn. Dat is zijn zorg geweest. Bij de opstanding van de Heere Jezus werd herhaaldelijk gezegd dat de zijnen naar de provincie Galilea moesten gaan. Daar zouden ze hem ontmoeten. Die ontmoeting heeft plaatsgevonden op een berg en wordt ons in het laatste deel van het evangelie van Matthäus beschreven. Er is een groot aantal van meer dan 500 broeders. En reken daar gerust dan ook vrouwen en kinderen bij. Daar staat de koning der koningen te midden van een grote schare. Ja, hij is al eerder verschenen aan de kleine kring van apostelen, discipelen, op de paasdag. Maar ook nu verschijnt hij, want er zijn er veel meer die hem kennen, hem ontmoet hebben, naar hem verlangen. Ja, die schare is dan nog te tellen. Meer dan 500 broeders, zegt Paulus, waren daar aan het wachten op de komst van de Heere Jezus op die berg in Galilea. Maar op een gegeven moment zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Want in de veelheid van de onderdanen is des konings heerlijkheid. Het toont ons duidelijk aan dat Jezus' werk niet te vergeefs is geweest. Straks zal er een schare komen van noord en zuid en oost en west. Maar goed, al is dat dan zo, het komt er dan toch maar op aan of wij tot die gemeente behoren die zalig zal worden. Er zal immers ook een schare van verlorenen zijn. Dat zijn mensen die in ongeloof de Heere Jezus hebben verworpen en in hun leven hebben laten zien: wij willen niet dat deze koning over ons zij. Laten we onszelf onderzoeken. Van nature is het bij iedereen zo, maar wat heeft de prediking eigenlijk al mogen uitrichten in uw leven? Wat doet de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd ons? Hebben we ook al ontdekt dat we door de koning zelf tot een onderdaan gemaakt moeten worden? Dan wordt dat ook onze bede en onze wens die wij hem voorleggen. Als we het boek Handelingen lezen, zien we hoe machtig de handelingen van koning Jezus zijn. Opdat wij moed zouden grijpen ook in deze tijd en in de wereld waarin we leven. Opdat wij de Heere Jezus Christus, de opgestane koning, in zijn reddende kracht ook persoonlijk nodig zouden krijgen. Zijn volk is een gelukkig volk. Laat het kindergebed het onze mogen zijn of worden, laat mij van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Of, zoals een psalm het zegt, geef dat ik ook mag delen in het goede van uw uitverkorenen. Psalm 106. In Handelingen 1, waarin staat dat hij zich levend vertoonde, zien we ook dat de Heer Jezus gesproken heeft. Niet alleen zichzelf heeft laten zien, maar ook heeft hij gesproken. Als de hoogste profeet had hij ook en heeft hij ook het hoogste woord. Zo gaf hij door aan de zijnen wat zij op hun beurt weer door moesten geven aan de wereld. En bij zijn verschijning legde hij hen als het ware de woorden in de mond. En alles wat hij hun doorgaf, had hij weer van zijn vader gehoord. Beseffen we dat? We zitten in de kerk of we lezen aan tafel en dan komt het woord des Heren tot ons. God is het die spreekt. God voortijds, veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, zegt Hebreeën 1, vers 1. God zelf is het die spreekt. En dat verplicht tot eerbied en tot gehoorzaamheid. Is hij niet de Allerhoogste? En komt hij niet met een uitermate belangrijke boodschap? Christus sprak over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. God richt zijn eeuwig koninkrijk op in de harten van mensen door middel van woord en geest. Hij trekt uit het donker van het rijk van de vorst der duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hij maakt gewillig om de koning der koningen te dienen. De discipelen mochten dat koninkrijk binnengaan, door de wedergeboorte. En daarmee kwamen ze op de school van de Heilige Geest terecht, de Geest die in al de waarheid leidt. Verwachten wij het toch van zijn spreken? Bedelen we toch om zijn spreken? Zo worden we van onze dwaasheden verlost en wijsgemaakt tot zaligheid. En laten we de middelen getrouw waarnemen. Dat betekent dat we onze plaats in het huis van de Heere niet ledig mogen laten. Laten we dat niet doen. Maar ook dat we die plaats biddend en verwachtend mogen innemen. Spreek, Heere, uw knecht hoort. De discipelen zijn onder de indruk gekomen van de woorden van de Heere Jezus, want hij sprak over het koninkrijk van God. En daarom komt er een vraag, zult gij in deze tijd dat koninkrijk oprichten? Als zij met hun meester Jeruzalem verlaten en samen de Olijfberg beklimmen, stellen ze deze vraag. Of de Heere in die tijd al gauw het koninkrijk en een Israël weer zal oprichten? Dit is geen vreemde vraag, geen onterechte vraag, laat staan een brutale vraag. Ga maar na, waar sprak de Heere al die tijd over? Vanaf het begin van zijn optreden, over het koninkrijk immers. En dat heeft verlangen in het hart opgeroepen. En deze vraag verraadt ook een zekere onkunde, dat is het. Alsof het alleen maar over Israël zou gaan, maar toch spreekt er vooral verlangen uit en een heimwee, een uitzien. En daarom mogen we ons vandaag wel afvragen wat de wensen en de verlangens van ons hart en leven zijn. Is er verlangen naar de wederoprichting van alle dingen? Is er een uitzien naar de beloofde wederkomst? Is er een heimwee naar God? Is er een begeerte om van de zonde en van het inwonend verderf verlost te mogen worden? En let er dan goed op, als we niets van een dergelijk verlangen kennen, verraadt het dat we nog vreemdelingen zijn van Gods genade. Wie het geestelijke leven heeft, verlangt naar het leven. Van nature is er slechts een aardsgericht leven en verlangen, een leven voor het hier en nu. We komen er na ontvangen genade wel achter hoe uit de aarde aards we zijn. Dan wordt het tot schuld dat we belijden voor de Heere. Door het spreken van de Heere door woord en geest komt er immers een betrekking op hem. En dan gaat de aarde gewis en zeker haar aantrekkingskracht verliezen. dan komt er werkelijk een zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dan komt er verlangen naar hem die ten hemel gevaren is, maar die ook beloofd heeft terug te zullen komen. Dat is het heerlijke wat hij werkt in zondaarsharten. De Heer Jezus is op een zekere dag opgenomen en binnenkort zullen we weer hemelvaart gedenken. Christus werd opgenomen. En ook in het heilsfeit van de hemelvaart zien wij zowel het handelen van de Vader als van de Zoon. Christus is opgewekt door de Vader, maar ook opgestaan in eigen kracht. Zo is hij ook ten hemel gevaren, maar ook weer door de Vader opgenomen. Is dat geen heerlijke boodschap? Eerst uitgezonden naar de wereld, nu opgenomen in het Vaderhuis. Thuiskomen na een diepe en uitermate moeilijke weg. En de Heer Jezus Christus werd door de Vader zelf verwelkomd, opgenomen, omdat hij het volledig verdiend had. Dat de Heer Jezus Christus is na zijn en vanwege zijn volbrachte offerande de enige die de hemel werkelijk verdiend heeft. Maar ook voor zondaren. Ook voor zondaren. En dan kunnen we wel aannemen dat de Heere God de Vader ook op de dag dat Christus weer thuis mag komen, verheugd is geweest. Aan zijn heilig recht was immers voldaan, en de wet vervuld, de straf gedragen, en Sion verlost, verlost in een rechte en bovenal God verheerlijkende weg. Ja, de Heer Jezus Christus heeft de hemel ten volle verdiend, ook verdiend voor anderen. Plaatsbekledend droeg hij de toren van God over de vreselijke zonde. Voor anderen ging hij de dood in, en anderen neemt hij mee de eeuwige zaligheid in. Zo krijg ik totaal onverdiend toch een verdiende plaats, een door hem verdiende plaats, terwijl ik ervaren en beleiden moet dat ik toch zo helwaardig ben, en met de verloren zo moet zeggen, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. We moeten ons toetsen of ook wij onszelf leren kennen als een heilwaardige. De Heilige Geest leert mij die les. Als de Heer Jezus Christus wordt verheerlijkt, wordt de zondaar vernederd en gaat hij zichzelf vernederen. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Opgenomen. Ja, door de Vader, vanwege eeuwig welbehagen. En om de vernedering van Christus, om zijn volkomen borgwerk. En het loopt daarom eeuwig uit op het loven en het prijzen van de Heere God drie-enig. Heer Jezus heeft ook gesproken van die plaats waar hij naartoe zou gaan. Hij heeft die plaats genoemd het huis van mijn Vader en heeft erbij gezegd dat het een huis is met vele woningen. De Heer Jezus heeft een indrukwekkende afscheidsrede achtergelaten en die kunnen we vinden in de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannesevangelie. Hij beloofde zijn discipelen niet ongetroost en verweest achter te laten, namelijk door het zenden van de Heilige Geest, een andere trooster. Maar hij zelf vertroost hen op een rijke wijze en heel de kerk na hen met de woorden uit deze hoofdstukken. Als hij heen gaat, worden de achterblijvers ook vertroost met de woorden in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. De hemel is de woning van God. En ook de Zoon krijgt er een plaats, een ereplaats, aan de rechterhand van God de Vader. Maar het huis van God de Vader blijkt veel meer woningen te hebben. Ja, natuurlijk, u hebt gelijk, de hemel is ook de woonplaats van de heilige engelen. Maar de Heer Jezus spreekt dit woord tegen mensen, zondaren. Hoe verzekerd is hij van hun zaligheid? Hij gaat heen om hun plaats te bereiden. Maar zegt u misschien, is er al niet van eeuwigheid voor al de zijnen een plaats bereid, krachtens goddelijke uitverkiezing en zijn eeuwig welbehagen? Zeker, maar er moet ook nog plaats worden bereid in het hart van de zondaar. Niet voor niets gaat de Heer in zijn indrukwekkende afscheidsrede spreken over het werk van de Heilige Geest. Die Geest zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en in die weg arme verloren zondaren als smekelingen brengen aan Gods genadetroon. Dat is het plaatsmakende werk van de verhoogde Christus. En als de vrucht rijp is, zal de vrucht geplukt worden. Als het de tijd van God is, dan komt de inzameling van heerlijke en vele vruchten. Ja, dat gaat gestadig de eeuwen door, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Dat de laatste nog niet is toegebracht, is zeker. We zijn nog in het heden der genade immers, en geven die heerlijke afscheidswoorden van de Heere ons geen rijke pleitgrond om ook uit genade in dit heil te mogen delen, voor ons en voor onze kinderen. De Adventskerk, dat hebben we in de Adventsdagen gezien vlak voor kerst, heeft gebeden om de komst van de beloofde. En de discipelen hebben gebeden om de gave van de Heilige Geest. De kerk bidt om de wederkomst van de Heere Jezus. De Heere sluit het bidden nooit uit, maar altijd in. En zo worden wij zalig uit genade, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, en omdat God de Vader het wil, maar weliswaar ook nooit zonder gebed. Maar stelt u zich nu eens voor dat het alles van mijn bidden afhing. Ja, dan was het nog verloren. De zaligheid van de kerk ligt vast in de handen van de zaligmaker, en die handen zijn biddende handen. Hij zegt het ook tegen zijn discipelen, ik zal de Vader bidden. Hij zal dus de Vader bidden, ook om de Heilige Geest. En als het Pinksteren wordt, dan herdenken we dat dit gebed van de Heere Jezus verhoord is. Bidden heeft ook altijd het aspect van bedelen in zich. Maar Jezus bidden is echt geen bedelen, maar pleiten. Pleiten op zijn eigen werk. Bidden met zijn doorboorde handen. Zijn bidden deed de discipelen vragen, leer ons bidden. Laat het gebed van de grote voorbidder ons toch op de knieën mogen brengen. En daar ook houden. Zo mag ons gebed, dat altijd een bedelen dient te zijn, ook een pleiten worden. Pleiten op de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Immers, ook wij hebben de Heilige Geest zo nodig. Hebben we dat ook ingezien? Met Pinksteren mogen we straks weer gedenken dat hij rijkelijk is uitgestort naar de oude belofte. Maar hij werkt nog op aarde. Wie eigen dorheid en onvruchtbaarheid leerde kennen, zal in de naam van de Heere Jezus tot de Vader bidden, ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien, O, dat men liefst tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Bekende woorden uit Hooglied 4. Ten slotte, voor vanavond dan, Heer Jezus belooft ook vrede. Mijn vrede geef ik u. Ja, veel zijn de verdiensten van de Heer Jezus. Vele zijn de gaven die hij verworven heeft, gaven om die na de verwerving uit te delen. Gaven voor mensenkinderen, voor wederhorigen, die niets dan de dood verdiend hebben. En onder die vele gaven noemt de Heer Jezus dan ook de vrede, de shalom, die niets minder inhoudt dan vrede met God, onze Maker. Wel nu, die vrede zijn we in onze eerste ouders en een diepe val kwijtgeraakt. Het is zaak dat we ontdekken dat en bij de oorzaak van het verlies terecht mogen komen, de zondeval dus. Nu is er geen vrede meer, geen harmonie meer tussen mensen onderling, maar bovenal tussen de mens en zijn maker. En wat het allemaal nog erger maakt, die verhouding kan onmogelijk vanuit onszelf hersteld worden. U meent vrede te hebben door eigen werken, is toch daar blind voor. En toch zit het ons maar in het bloed, hè? Om met onze eigen handen te proberen de zaligheid te verwerven. Het is echt iets wat we af moeten leren. Wel nu, daar hebben we nu de Heilige Geest voor nodig. Want de vrede met God kunnen we alleen maar als een gave verkrijgen. Het is een gave van de Heer Jezus. Want bij Hem kunnen we dat verkrijgen. O vredevorst, Gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. De Heer Jezus schenkt die vrede en wordt gesmaakt in de weg van het geloof. Het geloof dat vlucht naar wat Christus voorstelt en wat Christus is en dat afziet van alles wat ik heb en ben en leert zien op de Heer Jezus Christus alleen. Goddelozen, mensen buiten God, zegt Jesaja, hebben geen vrede. Verkijkt u er niet op als u met David, bijvoorbeeld zoals hij dan zegt in Psalm 37, de goddeloze ziet wandelen op een berg bezaaid met rozen. En Asaf in Psalm 73 zag hetzelfde, maar het gaat allemaal voorbij. De vrede die Christus schenkt is niet de vrede zoals de wereld die geeft. De vrede met God is een eeuwige vrede. Nee, hij wordt door Gods kind hier niet altijd ervaren, slechts in de weg van het gelovig vluchten naar de heilsfontein. Nee, de wereld heeft geen vrede. Maar iemand die vertrouwt op zijn eigen gerechtigheid, zoals Paulus voor zijn bekering, de fariseer heeft ook geen vrede. Wie op eigen werken leunt en steunt, leunt op een zandgrond die zo wegschuiven kan. En Paulus wist het, en hij heeft het ook beleden, hij is onze vrede. En vandaag mogen we het ook weer horen. En als we de kerk verlaten na de preek gehoord te hebben, deze heerlijke belofte, Hij geeft u vrede, vrede door het bloed des kruises. Ja, dat hebben we nodig, ook die vrede, in een wereld die ons haat. Laat het ons duidelijk zijn dat de wereld God en zijn kerk haat. Zonder oorzaak weliswaar, maar het is een feit. Hoe dwaas is de mens en hoe wordt de mens ook door de boze aangezet om God en zijn naasten te haten. Maar de haat jegens Gods kinderen kan soms zo schrijnend openbaar komen in streken waar vervolging is op een beperkte kring, maar toch op de werkvloer bijvoorbeeld. En nu wil de Heer Jezus de zijne troosten door erop te wijzen dat men ook hem heeft gehaat. En daarom kan hij degene die eenzelf de lot ondergaan vertroosten en nabij zijn en sterken. Ze staan er niet alleen voor. En te midden van die omstandigheden doet hij soms de vrede smaken, een diepe vrede in het hart. Zoals ook de apostelen Johannes en Petrus hebben ervaren toen ze gegeeseld werden. Dat ze blij waren, verheugd, in de naam van Christus smaadheid te lijden. Maar die blijdschap die was er, omdat er een vrede was in hun hart. Christus was dicht bij hen. Die vrede schenken de Heere ons door de kracht van woord en geest tot de eer van zijn naam, om het werk van Christus en tot de zaligheid van onze ziel. Tot zover voor vanavond. Ik ga u nog voor in een gebed. Want dat mochten wij dan nu vanavond weer met elkaar overdenken, wat u, Heere Jezus Christus, de levende bent en dat ook bewijst, en wilt u dat ook in onze tijd, in ons leven, in onze gemeente ook, in onze gezinnen bewijzen. Ook daar waar er geen behoefte is aan vrede, waar men leunt op eigen werken, dat het de ogen geopend mogen worden dat er alleen maar vrede is in het kennen van u, Heere Jezus Christus. En wat is het dan groot als wij u horen zeggen op de Paasdag tot uw arme discipelen: vrede zij uw lieden. U kwam met de blijde boodschap dat alles goed was, dat er niets meer bij hoefde en dat er ook nooit meer iets af kon, al zouden ze 1000 maal verzondigen. Dat is de kracht van het werk van Christus, de kracht van het bloed, de kracht van de Heilige Geest, die nooit zal laten bevaren de werken van zijn handen. Heere, dat we daarop mogen vertrouwen, dat dat onze hoop zal mogen zijn, voor ons en voor onze kinderen. En zo mogen we u bedanken voor de boodschap die tot ons komen mocht. We dragen onszelf op aan de troon van uw genade in alle dingen die u bekend zijn. Wilt u niet doen met ons naar onze zonden en dwaasheden, maar met ons handelen naar de verdiensten van de Heere Jezus Christus, en dat we dat heilig en dierbaar geloof mogen hebben, betrachten en ook belijden dat u de koning bent, dat in u het leven is, dat u de Zoon van God bent, en dat u, o God en Vader, de God der volkomen zaligheid is, die alles dit heeft uitgedacht en het aan ons wilde openbaren. Bekeer wat onbekeerd is, en gedenk ons dan zo, in alle dingen, ook daar waar verdriet is, ziekte, zorgen. Heere, ontfermt u zich over ons, naar de rijkdom van uw trouw en van uw genade, en verheerlijk uw naam. Hoor ons bidden, uit genade en om Jezus wil. Amen. Wel nu, dank voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer. Een hartelijke groet.